Ja, goedemorgen broeders en zusters. Ja, ik zie een aantal onbekende gezichten. En misschien ziet u ook een onbekend gezicht, dus ik zal me even voorstellen. Het is al weg, maar... Ja. Ik ben Steven van der Hoeven en ik kom uit Verwegistan, heb ik zojuist gehoord. In ons geval is dat de Hoekse Waard, Strijen. Dat ligt onder Rotterdam, vlakbij Dordrecht. Dus we zijn op tijd weggegaan inderdaad vandaag. Maar ik ben uitgenodigd door Roel en ik dacht het is leuk om jullie een keer te ontmoeten hier. En ik kom al vaker ergens in het land. En ja, het is altijd fijn om samen te kunnen komen rondom het woord uiteraard. En ja, dat woord wilde ik vanochtend met jullie openen. Aan de hand van de geschiedenis van Simson in Richter hoofdstuk 16... Ik weet niet wat jullie gewend zijn, maar ik ga uit van ongeveer een uurtje. Maar ik wil stilstaan bij de geschiedenis van Simson in Gaza. Richteren, hoofdstuk 16. Er staat in vers 1, we lezen maar drie versen. Daar staat, Simson nu ging heen naar Gaza en hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. En toen werd de Gazieten gezegd, Simson is hier ingekomen. Zo gingen zij rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch zij hielden zich de ganse nacht stil, zeggende, tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe. En toen stond hij op ter middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouderen. En droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is. Ja, tot zover. Ik dacht, laat ik eens een korte geschiedenis binnen de prachtige geschiedenis van Simson behandelen. Ik denk dat Simson een figuur is die nogal tot de verbeelding spreekt. Ik bedoel, wie kent hem niet? Het is een figuur die we waarschijnlijk in de kinderbijbels, in de meeste kinderbijbels, opgetekend vinden. Al vraag ik me af of deze geschiedenis daar ook zo in staat. Want al met al is het natuurlijk niet zo heel fraai wat we lezen. Simson die naar Gaza staat en daar staat dan, hij zag een vrouw die een hoer was en hij ging tot daarin. En dan... staat er weliswaar in de kinderbijbel dat hij de stadspoort meenam, maar niet wat er dus aan vooraf ging. Dat zijn zaken die soms lastig zijn in de Bijbel en waar men met verschillende lenzen of brillen op naar kan kijken. En in het algemeen kijkt men naar dit soort geschiedenissen met een ethische bril. En dan kun je een aantal dingen doen, dan kun je dus zeggen hoe slecht het gesteld was met Simson. Hoe slecht hij bezig was, terwijl hij een Nazireër gods was, gedroeg hij zich niet al dus. Hij deed alles wat God verboden had. En sommigen gaan dan een stap verder en zeggen, ja, maar zo groot is de genade. Als God zelfs Simson kan gebruiken, dan kan hij met ons zeker iets aanvangen. En dat klinkt natuurlijk heel vroom en dat klinkt prachtig, want dat... is ergens hoopvol en een genadevolle boodschap. Maar toch blijf je op een bepaald niveau hangen. Je blijft op een bepaald ethisch vlak hangen. Van mag het of mag het niet? Ja, eigenlijk mag het niet. Maar wat moeten wij daar dan mee? En zo wordt vaak naar het Oude Testament gekeken. Geschiedenissen die goed zijn, daar kun je makkelijk uit spreken. En daar kun je dan de geloofshelden uithalen en de lessen voor ons leven uithalen. Maar dit soort geschiedenissen blijft dan wat lastig. En zo zijn er eigenlijk vele geschiedenissen die in zichzelf, plat gezegd, negatief zijn. En toch staan ze in de Bijbel. Toch staan ze opgetekend in dat rijke woord van God. de term die ik zojuist hoorde. Want het is het woord van God. En we zouden moeten leren dat, als wij de Bijbel bestuderen, dat dit soort geschiedenissen daarbij horen. Want de Heer gebruikt de geschiedenis die in zichzelf negatief is, tot zijn doel. Hij wil een hoger geestelijk plan vertellen aan degene die de schrift onderzoeken. En ik verzin dat niet, want het is de Heer Jezus zelf die in het Johannesevangelie, in Johannes hoofdstuk 5, tegen zijn omstanders zegt in vers 39, dat men de schriften zou onderzoeken. Waarom? Nou, omdat gij daarin het leven meent te vinden. Dus wil je leven, zoek je leven, dan moet je de schrift onderzoeken. Maar vervolgens, en lees het zelf maar eens na in Johannes 5 vers 39, vervolgens concludeert hij dat die schriften van hem getuigen. Hij zegt, maar deze zijn het die van mij getuigen. En dan voeg ik er altijd aan toe van, toen de Heer dat zei, was er geen Nieuw Testament. Dat gaat om de oud-testamentische geschriften. Dat gaat om dit soort geschiedenissen. En hij zegt niet, onderzoek alleen die geschiedenis van Abraham of van David, voor of na Bathsheba natuurlijk. Nee, onderzoek de schriften. En uiteraard hebben we dan later de brieven van Paulus die bijvoorbeeld zeggen dat wij de schrift zouden onderzoeken, omdat zij allemaal van God geïnspireerd zijn. Het is één woord namelijk. En dat is hoe wij, en ik hoop dat, ik ken u niet allemaal vanochtend, dat is hoe we naar de schrift zouden kijken. De mens in de wereld ziet de Bijbel aan. Ten eerste denkt hij aan een sprookjesboek, maar vervolgens weet hij te beredeneren dat het een boek is samengesteld uit vele geschriften, geschreven door vele schrijvers met verschillende achtergronden over verschillende tijden, verschillende plaatsen in de wereld zelfs. Dus het is een samengeraapt zootje eigenlijk. Dat is de boodschap die in het algemeen in de wereld klinkt als het gaat over de Bijbel. Maar dat is de menselijke kant. Dat is hetzelfde als op het niveau blijven van de ethiek en de geschiedenis van Simson. Maar de gelovige ziet niet vele geschriften, maar die ziet het ene woord van God wat één is. Met één schrijver, één auteur, één geest, één plan, één boodschap. En daar hebben wij deel aan gekregen. En op het moment dat we het woord van God op die manier bekijken, ja, dan gaat de schrift open. En dan blijkt inderdaad dat al die geschiedenissen met elkaar samenhangen. En in de wereld zal men zeggen, ja, maar je kunt dit verhaal niet zomaar vergelijken met een andere schriftplaats, want het is een andere schrijver. Er staat misschien wel hetzelfde woord, maar hij bedoelt iets heel anders. Of het komt uit een andere cultuur. Daar dachten ze anders over die dingen. De cultuurhistorische context is dan anders. Maar dit is het woord van God. En het vereist dus geloof in de schepper. Het vereist geloof in dat de schepper gesproken heeft, om te zien wat hij gesproken heeft. En dan blijkt dat het één verhaal is. Dat het één geschiedenis is. Dat het één woord is. En dat is hier ook in Richteren. Dit zijn allemaal plaatjes die spreken over wie de Heer Jezus Christus is. Dat is het woord van God en dat is kracht. En daaruit zouden we elke dag leven. En dan heb je inderdaad een rijk woord om te onderzoeken. Nou, en hier in het Bijbelboek Richteren, als ik dan even een stap terug mag doen, dan vinden we eigenlijk een aantal geschiedenissen waarin het volk van Israël weliswaar bevrijd is uit Egypte. Zij zijn aangekomen in het beloofde land via Jozua, maar er is nog geen koning. En in die periode is er sprake van een aantal richteren. Ik heb ze even snel geteld. Ik kwam tot 12. Als je die ene met die bomen niet meetelt. Dat is altijd. Als je tot 12 kunt tellen, dan is er ergens nog een 13e verborgen. Maar dat even terzijde. Maar er zijn normaal gesproken 12 richteren. En deze Simson is dan de 12e. Maar die richteren, dat kun je ook gewoon als rechter vertalen. Wat doen die eigenlijk? Dat zijn geen koningen, maar het volk week af. Het volk week af van God. Het volk week af van het woord van God. Het volk week af van de waarheid. En kwam terecht onder de macht van de Filistijnen bijvoorbeeld. Zoals bij Simson. Of de macht van een ander volk. En deze richteren, deze rechters, brachten het volk weer terecht. En dat is wat een rechter ook zou doen. Dat is ook wat een rechter in deze wereld zou moeten doen. Alleen is dat verrekte lastig, omdat recht niet te vinden is. Maar hij zou dingen terechtbrengen. Recht maken. Nou, en deze, ja, bij Simpson is dat wat lastig als je op het ethische vlak bent. Want hoe brengt hij dingen nou terecht? En toch doet hij dat. Maar dan moet je dus weten dat hij een profeet is. En dat hij uitbeelding of uitdrukking geeft aan dat rijke woord van God. Dat plan van God. Wat verborgen blijft voor ongelovigen. Maar geopenbaard wordt voor degene die de schriften met een gelovig hart onderzoeken. Nou, in het Bijbelboek Richteren vinden we dan de geschiedenis van Simson. En dat begint ergens in Richter hoofdstuk 13. En als we kijken naar de geschiedenis van Simson, dan eindigt dat met zijn dood ergens in Richter hoofdstuk 17. Ik denk dat die geschiedenis bekend is. Hè? Hij eindigt daar ergens in de tempel van Dagon. Hij duwt die pilaren nog uit elkaar. Maar daarmee brengt hij een overwinning op de Filistijnen. En ik denk dat ik wel nu makkelijk kan zeggen dat, want velen zijn mij voorgegaan, die hebben dat ook gezien, dat Simson daarin een type is, een voorloper is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die een einde maakte aan de macht van de boze. Die een einde maakte aan de macht van de werkelijke Filistijn, de tegenstander. Die een einde maakte aan het koninkrijk van het Rijk van Dagon, om het zo maar even uit te drukken. Het kostte hem zijn eigen leven. Maar daardoorheen kwam de overwinning tot stand. Nou, dat is Simson. Nou, en wij kennen Simson natuurlijk als degene met dat lange haar. En die spierballen. Een aardige vent. Maar maak hem niet boos, zoiets. Als je het verkeerde zegt, dan sloeg hij er gelijk op los. Dat is Simson een beetje. Een beetje een lastig figuur. Maar, nou, je kon hem best bij hebben als er wat geregeld moest worden, toch? Dat is Simson. Maar in zijn geschiedenis vinden we dan een aantal geschiedenissen, waarvan deze in Richter hoofdstuk 16 een hele korte is, waarin elke keer een herhaling plaatsvindt van dat hogere thema van dood en opstanding. Of van wat de Heer na de opstanding zou doen. Al dat soort zaken vinden we in die geschiedenissen terug en dat herhaalt zich continu. En dat zit dan in die ene geschiedenis van Simson die gewoon in zijn algemeenheid spreekt over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is denk ik het lastige soms van oud-testamentische geschiedenissen. Dan denken wij van, nou, waar gaat het over? Wat is het plaatje? En dan denken we dat het één statisch plaatje is. En dat is het. Maar de geschiedenissen herhalen zich weer in die plaatjes. Alles wordt bevestigd door elkaar. Vergelijk dat wel eens met natuur, waarin je bepaalde structuren vindt, maar in die structuren vind je dezelfde structuren weer terug. Kijk maar eens goed naar een sneeuwvlok bijvoorbeeld. Of naar een stroming. Als je naar de stromingen in de wateren kijkt, dan vind je bepaalde golfstructuren die zich op een kleiner niveau ook weer herhalen. Nou, zo is het ook met het woord van God. Er zitten plaatjes in plaatjes. Maar de beveiliging of de sleutel is altijd de Heer Jezus Christus. Sommigen denken, wat zegt het over mij? Wat kan ik hiermee? Maar dat is de verkeerde vraag. We zouden niet in de eerste plaats vragen, wat kan ik ermee? Kan ik daar meer mee verdienen bijvoorbeeld? Kan ik daar die nieuwe baan mee scoren? Maar wat zegt het over de Heer Jezus Christus? Het zijn de schriften die van mij getuigen, zei hij. En voortvloeiend daaruit hebben wij daar een bepaalde positie in. Maar dat is de juiste volgorde. Nou, en bij Simson is dat ook zo. En je zou je dus af moeten vragen, wie is hij? Waar spreekt hij over? En het belangrijkste is dan in Simsons geval, naast zijn lang haar, zijn naam. Simson. En dat is eigenlijk ook gelijk al een lastig punt, want als je in de boeken nakijkt wat Simson betekent, dan wordt er zoiets gezegd van de stralende. Iets wat met de zon te maken heeft. En ik weet niet hoe goed uw Hebreeuws is, of dat Ad Leeuwenhager hier wel eens komt. Maar het woordje zon, dat is in het Hebreeuws Shemesh. En men gaat ervan uit dat Simson daarvan afgeleid is. En dan krijg je zoiets als hij is de stralende. En dan vraag ik me altijd af van hoe dan? Want als ik naar Simson kijk, dan is er een hoop wat juist kapotgeslagen wordt. Wat kapot gaat, wat uit elkaar gehaald wordt. Het eindigt ook met de dood. Dus dat is altijd een beetje lastig. En als je wil weten wat die naam eigenlijk betekent, denk ik dat er een veel makkelijkere verklaring is. En dat is niet om te zoeken naar een bepaalde stam in dat woord, in dit geval de zon, maar naar de naam zelf en hem op te splitsen. Want in Simson, dat is eigenlijk Shimshon, en daar zit het woordje shame in. En shame, dat is gewoon Hebreeuws voor naam. Hashem, de naam. En Shon is hetzelfde als Shin. Klinkers zijn er eigenlijk niet in het Hebreeuws. En dat betekent tand of kies. En wat doe je met je tanden? Het is gewoon heel bazaal. Dat heeft te maken met het verdelen van voedsel. Opdelen. Van één maak je twee. Tenminste, ik neem aan dat we allemaal wel eens kauwen op voedsel. Dat is wat het is. En vervolgens heb je het fijn genoeg gekauwd, zodat je het kunt doorslikken. En geestelijk gezien doen we dat ook met het woord van God. Het is vandaag mijn beurt hier om het een en ander voor te dragen. En mijn voorbereiding bestaat er eigenlijk uit om de dingen in een aantal hapklare brokken voor te geven. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Maar het is opsplitsen. Dus als je kijkt naar Simson, naar zijn naam, dan, als je het mij vraagt, dus, en er zijn er nog meer die dat zeggen, dan heeft dat niet zozeer te maken met de zon, maar eerder te maken met een naam die deelt. Een gedeelde naam. En als je dan naar de geschiedenis van Simson kijkt, dan wordt dat ook bevestigd door zijn geschiedenis. Want bij Simson wordt alles gedeeld. En dat begint al eigenlijk op het moment dat hij gaat trouwen. Ik ga ervan uit dat de geschiedenis bekend is. Simson die reist af naar Timna. Hij heeft daar een vrouw gezien. Weer. Daar wil hij mee trouwen. Maar onderweg ziet hij een leeuw. En hij scheurt die leeuw in tweeën. Toen hadden we twee leeuwen. En later komt hij terug en is er honing in het midden van de leeuw te zien. Nou, dat is Simson. Hij verdeelt het koninkrijk. En in het midden is dan later iets te vinden, namelijk honing. Ga ik nu niet op in, maar dat is wat Simson doet. Hij bereidt eigenlijk het een en ander voor, maar het resultaat is dat je twee dingen hebt. Nou, en later doet hij dat nog met een aantal touwen. Ik beweeg wat veel, dus. Dat doet hij met een aantal touwen, die trekt hij uit elkaar, en vlasbomen. Nou, en later duwt hij pilaren uiteen. Dat is wat hij doet, verdelen, uit elkaar halen. En ik denk dat dat een betekenis is die veel dichter bij elkaar ligt dan gewoon de zon. En hij verblijft dan in zijn leven tussen Zora en Eshtaol. Dat vinden we in Richter hoofdstuk 13, maar dat heeft daar ook mee te maken. Ik ga er verder nu niet op in, maar Zora en Eshtaol heeft alles te maken met het Joodse volk. En hoe dat verdeeld werd in de eerste komst van de Heer Jezus. Mijn koninkrijk is er, maar het is nu niet van hier. Want onze Heer Jezus kwam eigenlijk in zijn eerste komst ook om te verdelen. Dat zijn van die schriftplaatsen waar je van je afvraagt van ja, wat moet ik daar nou mee? Hè? Meet niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, maar om de dingen uit elkaar te trekken juist. Hij kwam om het woord van God te prediken. Dat woord wat scherpsnijdender is dan een tweesnijdend scherp zwaard, wat onderscheid maakt, wat verdeelt, wat verdeeld tussen oud en wat nieuw is. Nou, dat is wat Simson doet. En in de geschiedenis lijkt het heel erg simplistisch, wou ik bijna zeggen. Maar negatief, van hij slaat alles maar kort en klein en hij trekt alles uit elkaar, die sterke man. Maar het is de uitwerking van het woord van God. Het is de bedoeling dat er scheiding teweeg gebracht wordt tussen het oude en het nieuwe. Het is de bedoeling dat de scheiding teweeg kwam tussen het ene deel van Israël en het andere deel van Israël. Dat moet, omdat het in overeenstemming is met dat plan van God wat verborgen is. Dus hij is daarmee een type van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. En hij was inderdaad een Nazireër. Want van Simson wordt dat expliciet gezegd. En dat kun je verder nalezen in Numeri hoofdstuk 6, dat is een verhaal apart. Maar de Nazireër die heeft een belofte gedaan. Die doet een gelofte. En daar moet hij zich vervolgens aan houden. En de kenmerken van de Nazireër zijn vervolgens dat hij zijn haar inderdaad laat groeien. Dat hij niet naar de kapper gaat. Dat hij zich onthoudt van sterke drank. En geen aanraking heeft met de dood. En weer, als je dit letterlijk beschouwt, dan moet je afvragen in hoeverre Simson aan al die aspecten heeft voldaan. Vooral dat laatste bijvoorbeeld, want hij sloeg ze allemaal dood. Ja, maar hij raakte ze niet meer aan. Ik bedoel, je kunt erover discussiëren vervolgens, maar letterlijk moet je het soms heel plastisch gaan toepassen. Heel geforceerd. Maar als we weten dat de Nazireër zijn gelofte eenmaal zou verbreken doordat hij een aanraking zou hebben met de dood. Doordat hij het een en ander moest drinken. Doordat zijn kracht weg zou genomen worden. Zoals bij Simson zijn haar afgeschoren werd. En dat we weten dat dat bij de Heer Jezus Christus van toepassing is. Dat hij eenmaal kwam om te lijden en te sterven. Maar ten andere male in zijn opstanding de gelofte opnieuw deed. Zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dan weten we wie de ware Nazireër is. Maar bij Simson stopt het bij zijn dood. En dat is nog weer voor een andere keer. Wie is dan degene die doorgaat? Als je het mij vraagt, is dat Samuel. Want die leeft in dezelfde tijd. Alleen die trekt de lijn dan verder in de opstanding. In de verborgenheid. Maar dat is een ander hoofdstuk. Simson sterft in ieder geval, maar wel met de overwinning op de Filistijnen in de zak. En dan is de vraag, wie zijn dan de Filistijnen? Zijn dat de Palestijnen? Zo noemen ze zich wel. Palestijn is gewoon een Filistijn. De P en de F, die kun je gewoon onderling uitwisselen. Dat doen wij ook nog wel eens. Maar zeg ook geen Pilips. Nee. Maar Filistijnen zijn Palestijnen. En ook als ze genetisch niet van elkaar afstammen, identificeren ze zich daar nog steeds mee. En ik zit nu in het heden, maar in het verleden was dat dus ook zo. De vraag is, wat betekent dat, Filistijn? Nou, daar is ook weer, net als bij Simson, geen echte 100% zekerheid over. Maar in het algemeen wordt er gezegd dat Filistijn of Palestijn of dat werkwoord wat daaraan vooraf gaat, Palash, dat betekent zoveel als wentelen, rondwentelen. Dus zoals in het stof wentelen, zoals een varken dat kan. Roeten in de aarde. En daarmee is het, en dat zijn mijn woorden nu, is het een beeld van de oude mens. Die zich roert in het stof van de aarde, die stof is en tot stof zal wederkeren. Nou, daar geeft de Filistijn of de Palestijn uitdrukking aan. En hoop ik niet dat u, als u een Palestijn kent, dat die daarna wijst, daar geef jij uitdrukking aan. Het gaat hier, je moet een stap terugnemen. Wat betekent gewoon dat woord? Hoe worden zij gebruikt in de Bijbel? Daar gaat het om. Nou, zij hebben altijd te maken met die oude mens. En op het moment dat je bevrijd bent, dan duiken die Palestijnen, die Filistijnen ineens op. Om te strijden. En ze stelen de ark des verbonds bijvoorbeeld. Ze proberen de belofte weg te nemen, het woord weg te nemen. En je bent er een leven lang mee bezig. Tenminste, Saul was er zijn leven lang mee bezig. Met de strijd tegen de Filistijnen. En ik hoop dat u weet waar Saul voor staat. Maar Saul stond weer tegenover David. Hè? Maar Saul, dat is degene die eist. Dat is wat zijn naam betekent. De eisende. Degene die nooit tevreden is. Zoals de wet eist, maar nooit tevreden zal zijn. 100%. En niks minder. Wie struikelt in één lid van de wet, is schuldig geworden aan alle leden van de wet. Nou, dat is Saul. Maar daarmee heb je een probleem met de Filistijn. Omdat het vlees zich niet laat onderwerpen aan de wet. En voor het gemak zeg ik altijd maar, Adam en Eva waren in de hof. Adam kreeg één gebod. Nou, één moet lukken, toch? Nee. Nee, precies, dat is het. Dat kan de mens namelijk niet. Ja, het kan een tijdje goed gaan. En er zijn er die zeggen dat het heel lang goed gaat. Ik herinner me nog toen ik zelf jong was, dat we met een jeugdgroep waren. En toen ik opgroeide in een evangeliegemeente, was het juist heel belangrijk om te strijden tegen de oude mens. Ik was gedoopt en de voorganger zei dan, nu moet je de oude mens onderhouden. En dat betekende daar niet laten voor wat hij is, doodhouden, maar juist actief bestrijden. Tegen de zonde dus. En dan had je altijd vrienden die zeiden, ik heb al 6 weken niet gezondigd. En dat vond ik reuze knap. Dus ja, dat was wel een worsteling vroeger natuurlijk. Maar zodra je tegen gaat strijden, krijg je nog meer Filistijnen op je dak. Je activeert namelijk de oude mens. Ze zijn nooit op, er komen altijd weer nieuwe. Heel vervelend. Nou, en Saul heeft dat dus ondervonden en het kostte hem zijn leven. En pas bij David hield het op. Maar we hebben nu al eigenlijk een hele lijn besproken. Richteren, de periode waarin het volk Israël weliswaar in het land was, maar geen koning heeft. Dat is onze periode. Daar hebben wij mee te maken. We krijgen vervolgens daarna te maken met de koningen. Maar dat is in de toekomst. Wanneer David zal verschijnen, de ware David, zal hij orde op zaken stellen. En hij zal de Filistijnen verslaan. Hij zal een overwinning teweeg brengen. En wat er nu allemaal gebeurt in de wereld om ons heen, is slechts de aanloop naar die komst van de ware David. Hij zal komen. Hij zal verschijnen. En dan Salomo, de opvolger van David, ja, daar hebben we vrede. Nou, dat is waar het naartoe gaat. Dus er zit een hele profetische lijn in die oud-testamentische boeken gewoon al zo. Maar nu zitten we nog in de verborgenheid. Maar die koning nog niet zichtbaar is. En we hebben te maken met rechters, met richters. Met de Heer die in het verborgen de zaken terechtbrengt. En zorgt voor zijn volk. Maar het is niet echt zichtbaar. Nou. En die Palestijnen spreken dus van de oude mens. En als je dan vraagt van, nou, noem eens een oude mens. Wie geeft er nou een mooie uitdrukking aan? Nou, ik natuurlijk, maar in de Bijbel is dat het Joodse volk. Zo erg zelfs dat Johannes er eigenlijk een soort karikatuur van heeft gemaakt. Als er wat misgaat, dan is het altijd de Joden die stellen dan een hele domme vraag bij de Heer. Die geven echt in een extreme vorm uitdrukking aan die oude mens. Die leeft onder de wet. En dan zie je wat eruit voortkomt. Ze snapten er helemaal niks van. En zelfs hun leidslieden, goed of slecht, dat maakt niet uit. Nicodemus bijvoorbeeld, werd hem gezegd, ben jij nou een leraar van het volk? Jij zou het moeten weten. En maar deze dingen snap je nog niet? Dat is Johannes 3, hè? Nou, zij geven dus daar uitdrukking aan. En waar Simson te maken heeft met die Filistijnen, had de Heer Jezus te maken met het Joodse volk levend onder de wet. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou, dan zijn we hier in Gaza. Richteren 16 vers 1. En even los van de associatie met het huidige Gaza, gaat me nu eventjes om de betekenis van de naam. Gaza, dat betekent eigenlijk gewoon sterkte. Die G, die spreek je eigenlijk niet uit in het Hebreeuws. Dat is een klank die wij niet zo goed kennen. Maar het is eigenlijk hetzelfde als de naam Uzza. Of Uzia. We kennen de Uzi, hè? Dat betekent ook sterk. Het is wat het is. Boas bijvoorbeeld, de naam Boas, dat is Boas. Degene die komt in kracht, in sterkte. Dat is in de geschiedenis van Rut. Nou, en deze stad, Gaza, is een hele belangrijke stad voor de Filistijnen. Het is hun sterkte, het is hun bolwerk. En het was dus ook een handelsstad, een stad waar een handelsroute vanuit ging. Het is nog steeds een strategische stad voor de Filistijnen, Gaza. Dat blijkt maar weer dus, daarom vallen ze Gaza ook binnen. Maar het staat typologisch, niet voor het Gaza van nu, maar voor juist het Jeruzalem in de tijd van de Heer en sindsdien. Dat is het bolwerk van de Joden. En probeer het evangelie daar maar eens te brengen. Ik denk dat er een hoop stenen in je kant op komen. Want op het moment dat wij nu leven zoeken, op het moment dat wij het woord onderzoeken om dat leven te vinden, zeg ik met pijn en moeite, moet je niet in Jeruzalem zijn. Maar dan moet je in het buitenland zijn. Dan komen ze terecht bij u en mij, binnen de gemeente. Dat is waar het nu is. Maar niet in Gaza. En dat is eigenlijk deze geschiedenis. Simson ging in tot Gaza. En wat vond hij daar? Hij vond daar een vrouw. Nou, er zijn er twee type mannen. De een die denkt, een vrouw. Ik ga in, zoals Simson, of je rent weg. Nou, Simson deed het eerste. Hij ging tot haar in. Maar wat is een vrouw in de Bijbel? Wat is het vrouwelijke in de Bijbel? Ik denk dat het een van de makkelijkste zaken is wanneer je de schriften onderzoekt. En sommigen noemen dat vergeestelijke, maar dat is wat, niet wat ik doe. Het is een letterlijke geschiedenis die waar gebeurd is, maar daarachter zitten bepaalde hogere geestelijke waarheden die elke keer terugkomen. Nou, en de vrouw in de Bijbel, dat begint al met Eva, heeft altijd te maken met de schepping. Waar God per definitie mannelijk is, is de schepping per definitie vrouwelijk. Eromheen gebouwd. Heeft te maken dus met de schepper en de schepping. En op een lager niveau heeft de vrouw altijd te maken met het volk Israël. Zo sterk zelfs dat er gewoon in de profeten staat dat de Heere, Jehovah, getrouwd was met dat volk. Toch? Het oude verbond wordt een huwelijksverbond genoemd. Want dat volk was zijn vrouw. En daarom vind je in zoveel geschiedenissen dat er een man was die streed om een vrouw of om twee vrouwen. Want het heeft te maken met Israël. En wat er binnen Israël zich afspeelt in de geschiedenis. De vrouw spreekt dus over de schepping en spreekt over Israël. Alleen dit was een hoer. En dit is gewoon een taalgebruik van de Statenvertaling. Want het is een vrouw die niet trouw is. Een vrouw die het aanlegt met andere mannen. En daar zelf beter van hoopt te worden. Nou, we kunnen nu twee dingen doen. De ethische bril opzetten. En dan nu afvragen van, nou, is het oorbaar dat wij het een en ander doen? Op basis van deze geschiedenis. Want Simson, die deed het ook. Ja, dan moet je consequent zijn. Een tijdje geleden gesproken over de voetwassing. En als je dat met een ethische bril bekijkt, dan moet je ook consequent zijn en een teltje neerzetten zodra we elkaar ontmoeten. Doe gij even zo, zegt de Heer. Dus. Of leren we wat het betekent? Nou, en hier gaat Simson in tot die vrouw die een hoer was. Maar dat heeft dus te maken met de Heer die kwam tot de zijne, Johannes 1. Maar dat volk was ontrouw. Dat volk zocht verbonden te maken met allerlei omliggende volken om daar beter van te worden. Maar was ontrouw aan de Heer. Was ontrouw aan het verbond wat de Heer had gesloten met dat volk. En dat is de geschiedenis van met name het Joodse volk onder de wet. Het andere deel was al lang weg. Was ook ontrouw. Onder Jerobeam. Maar hier hebben we te maken met de eerste komst van de Heer. En Simson, die gaat naar Gaza, die gaat naar het bolwerk, die gaat naar het hol van de leeuw. Hij komt tot die vrouw en hij zoekt gemeenschap. Zoals God van den beginne gemeenschap zoekt met die overspelige, ontrouwe schepping. Want dat is wat het is. De wereld die duisternis was, maar God sprak en er was licht. Dat is precies hetzelfde plaatje op het hoogste niveau. Het woord kwam in de schepping. De Heer zocht gemeenschap. En dat werkt uit in de geschiedenis. En de vraag is niet of de Heer gesproken heeft. De vraag is of wij dat woord accepteren. Want als wij dat doen, dan vindt er conceptie plaats en worden wij een nieuwe schepping. Dan vindt er geboorte plaats. Nou, en hier is het ook de vraag. Simson die gaat in tot die vrouw. Maar wat gebeurt er vervolgens? Hij wordt opgemerkt. En daar hebben we te maken met die Filistijnen, met die Joodse leidslieden dus, die lagen aanleggen, die zeggen, kom, daar is de zoon, laten we hem doden. En om dat eventjes te laten zien, ik blader even naar Psalm 22, vers 13. Hele bekende psalm. En ik zal u vertellen, er wordt gewoon glashard gezegd over deze psalmen, dat, laten we Psalm 22, vers 2 eens lezen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijn er van mijn verlossing, van de brullen mijns brullens, de woorden mijns brullens. En dan weten we dat dat woorden zijn van de Heer Jezus in zijn lijden. Want David was een profeet, maar er wordt glashard gezegd, nee, de Heer die kende de psalmen, die past het gewoon toe. En zo wordt er met de schrift omgegaan. Van ja, dat is niet profetisch, dat is gewoon een vergelijking, een analogie. Maar het zijn woorden van David. Ja, het zijn woorden van David. Maar Petrus zegt later op de Pinksterdag van ja, David was een profeet. En David is gestorven. En zijn graf is nog onder ons tot op deze dag. Maar hij voorziende heeft gesproken over Christus. En daar gaan de psalmen over. Het zijn woorden van de Heer zelf inderdaad. En David werd slechts gebruikt om dat plan van God te verbergen. Maar het zijn, en daar gaat het dus werkelijk over, het zijn woorden van de Heer. Het gaat over hem. Nou, en we weten dus dat dit woorden zijn van de Heer in zijn eerste komst. En er staat dan in vers 13. Even kijken, moet ik vers 13 hebben? Ongeveer. Ik lees vers 12. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd en ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Nou, ze hebben lagen aangelegd, ze hebben hem omsingeld, ze hebben hem ingesloten. En het was een kwestie van tijd voordat ze hem zouden ombrengen. Hij kon geen kant meer op. Nou, dat was natuurlijk een bepaalde climax of anticlimax aan het kruis, maar dat was eigenlijk gedurende zijn hele weg op aarde. Continu werden er stenen opgepakt of wilden ze hem doden, maar ontkwam hij nog. Maar continu legde zij laag aan en het was niet alleen maar fysiek, het was ook in de vragen die ze stelden. Ze probeerden hem erin te luizen, elke keer weer. Hem verzoekende, zeide hij, maar de Heer beriep zich op het woord, omdat hij het woord was. Nou, en hier, gaan we even terug naar Richteren 16. Of nou, laat ik even doorbladeren naar Lucas 11, vers 54. Want anders blijf ik op het profetische vlak. Misschien wel goed om het ook even zo letterlijk te lezen. Lucas 11. De opwekking van Lazarus. Ook zo'n mooie geschiedenis. Oh, sorry, ik ben naar buis. Er staat op mijn briefje Johannes 11, maar ik moet in Lucas zijn. Ik moet in Lucas 11 zijn. Dus Lucas 11, vers 54. Ik lees vanaf vers 52, daar staat dan, wordt door de Heer gezegd, wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen, gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Dus dat is wat de Joodse leidslieden deden, door de veelvoud aan wetten die zij oplegden aan het volk, waar ze zichzelf niet aan hielden, verhinderden zij degene die in wilden gaan om in te gaan. En als hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de schriftgeleerden en fariseeën hard aan te houden en hem van vele dingen te doen spreken. Hem lagen, valstrikken, leggende en zoekende iets uit zijn mond te bejagen opdat zij hem beschuldigen mochten. Nou, daar heb je ze. En dat is wat je in Gaza dus ziet in Richteren 16. Hij is daar, hij is ingekomen, hij zoekt gemeenschap, weliswaar met een overspelige vrouw, want dat is de geschiedenis van het volk Israël. Hij zocht toch, dat is wat genade inderdaad is. Hij zocht toch gemeenschap. Maar men legde lagen aan om hem te kunnen pakken. Om hem te kunnen vangen. En nou, ik noemde Johannes 11 abusievelijk, maar eigenlijk staat daar precies hetzelfde. Want op het moment dat Lazarus opgewekt wordt, wandelde hij niet meer vrijelijk onder de Joden, want ze wilden hem doden. En ging hij naar Efraïm, staat er. Johannes 11, vanaf vers 53 ongeveer. Hij wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, omdat ze hem wilden doden. En het is prachtig in het Johannes-evangelie. Het is te veel om op te noemen. Maar dan kom je in Johannes 12 en dan krijg je de Grieken die ineens vragen van, nou, kunnen wij dan ook deel krijgen aan de zaligheid? Waar is die? Dat is Johannes 12. En dan krijg je die prachtige parallel met de graankorrel. Maar ik ga terug naar Richteren 16. Want we hebben nu het plaatje van Simson die inging tot die vrouw. En degene die hem omringde om lagen te leggen. En ze lagen dan in de stadspoort, staat er in vers 2. En ze hielden zich stil. Maar Simson die gaat dan in vers 3 naar die stadspoort toe. In de nacht. In het verborgen. En wat doet hij? Hij greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom. Hij nam de stadspoort van Gaza weg. En ik weet niet, hij bracht hem naar Hebron, staat er. Dat is ongeveer 60 kilometer. Dus, nou, toch wel, hè? Dat is niet niks. Ja, als je erover nadenkt, denk je van, nou. Maar het gaat ook niet om of Simson dat wel kon. Hè? Of wat voor, of hij een snack had. Omdat... Nee. Het gaat niet om de techniek. Dat is ook de discussie met Genesis 1 altijd. Dan, het enige wat je in boeken leest is, kan het wel. De volgorde klopt niet. Noem maar op. En daarom wordt de Bijbel een sprookjesboek genoemd. Men kijkt er technisch naar. En dan denk ik van, nou ja, als ik het zo lees, hebben we veel te weinig informatie in Genesis 1 om überhaupt iets zinnigs te kunnen zeggen over hoe de Heer dat dan deed vroeger. En dat komt nog eens bovenop. Wij zijn gelovigen die geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is dood gegaan. Hij is gestorven. Hij is begraven en ten derde dagen opgewekt. Nou, dan moet je eens aankomen bij de wetenschap. Dan ben je toch uitgepraat? Ja, dus wat wil je dan nog met Genesis 1 proberen te bewijzen dat dat kan? De Heer heeft gesproken. En als de Heer spreekt, dan is het er. En dat moet voldoende zijn. De wetenschap gelooft niet in opstanding uit de dood. Dus dat houdt gewoon op, die discussie. Tenzij je weet dat het het woord van God is. En dan blijkt dat heel die geschiedenis in Genesis 1 van de zeven dagen weliswaar door de Heer gesproken zijn. Maar dat ze spreken over hoe God van een oude schepping een nieuwe maakt in zeven dagen. En dan is het profetisch. En daar kunnen we wel wat mee. Het is het grondplan namelijk voor de nieuwe schepping wat we vinden. En dat wordt in de rest van het Oude Testament uitgewerkt. En het licht van het Nieuwe Testament bevestigt het vervolgens. Maakt het een eenheid. Nou, hier ook. Wat is de poort? De poort in Richteren, hoofdstuk 16, die Simson oppakt, wat hij dus kon, dat is het Hebreeuwse woordje sha'ar. En sha'ar, dat kun je gewoon opzoeken. Dan zoek je alle versen op waar dat woordje voorkomt. En niet alleen het zelfstandig naamwoord poort, maar er zijn ook werkwoorden die ermee te maken hebben. Er zijn bijvoeglijk naamwoorden. Dan kom je tot een totaalplaatje van wat dat ongeveer betekent. Dus de algemene delen vind je dan van zo'n woord. Waar spreekt het een beetje van? Nou, en dan heeft het te maken met het afhandelen van bepaalde zaken. Dat is wat de poort betekent. Het uitwisselen van bepaalde zaken. Het spreken van recht. Dat is wat er in de poort gebeurde. Daar worden zaken beklonken. De poort spreekt namelijk van de regering. En een stad of een koninkrijk, want een stad was een koninkrijk vroeger, werd bestuurd via de poort. En in Nederland zien we dat af en toe nog, als we een stad vinden met muren. Niet zoveel meer. Maar vroeger bepaalde je via de poort namelijk wie erin ging en wie eruit kon. Dus daar vond de regie plaats van de stad. En op het moment dat je poort weg is, kun je dus niet meer bepalen wie erin en uitgaat. En kan iedereen maar binnenlopen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Of uitgaan. Nou, de poort spreekt bijvoorbeeld een belangrijke functie in Jericho. Hè? In Jozua hoofdstuk 6, dan wordt Jericho ingenomen. Maar dan staat er dat Jericho haar poorten had toegesloten. Er kon niemand in en er kon niemand uit. Het was een gevangenis. En het werd tijd dat de deuren van de gevangenis open zouden gaan. Nou, en dan moet de poort als eerste vallen. En in het Bijbelboek Rut spreekt de poort een belangrijke rol. Ja, met het uitwisselen van het eerstgeboorterecht, eigenlijk. En de schoen speelt daar een bepaalde rol in. Boas, de losser. En zijn tegenhanger, Zulk 1, in Rut hoofdstuk 4. Dat is aan de poort waar de zaak beklonken wordt. En wordt er geregeld dat er een verlossing zou zijn voor Rut. Nou, we kennen natuurlijk in de bergreden de enge poort. Ga in door de enge poort. Maar dat heeft te maken met door wie word je beheerst? Wie leidt je? Op welke weg ben je dus? Wat bestuurt je? Dat is wat de poort eigenlijk zegt. Nou, en de tabernakel natuurlijk. Als je binnen wilde gaan, dan moest je door de poort. Daar begint het mee. Wordt expliciet beschreven. De poort, de toegang. Maar daarmee geef je de controle weg. Of daarmee kom je onder het bestuur van een ander terecht. En wij zijn onder het bestuur van de Heer Jezus Christus gekomen. Nou, en op een iets geestelijke niveau is, zegt bijvoorbeeld Spreuken 23 vers 7. Ik ga er niet naartoe, maar alleen voor de aantekeningen. Daar wordt het vertaald met gedachten. Want ook wij hebben een poort. Zoals wij hier dan zo samenkomen, hebt u allemaal een poort om gedachten binnen te laten en om gedachten te weren. Om woord te accepteren of om woord te verwerpen. En het is mijn taak vanochtend om het woord van God onverdund te spreken. Daar moet ik verantwoording over leggen. En het is uw verantwoordelijkheid om te kijken of deze dingen al zo zijn. En als het zo is, dan gaat de poort open en dan accepteert u het. Maar het woord neemt dan wel bezit van je. Kom binnen. Dat is wat het is. Maar dat doe je via de poort. Alleen dat is dan de poort van je hart. En in de praktijk is dat ons denken. Want wat wij bedenken, dat werkt uit in ons leven. Nou, en hier wordt de poort weggenomen door Simson. Maar daarmee wordt de heerschappij van Gaza weggenomen. Het bestuur wordt weggenomen. En dat is eigenlijk wat hij later dus doet bij die tempel van Dagon. Daar neemt hij ook de heerschappij weg van de Filistijnen. En dat doet hij hier in het klein. En waar brengt hij de heerschappij dan? Nou, hij brengt de heerschappij in Hebron. Nou, hij neemt de poort mee. En de grendelboom ook. Dat staat er expliciet bij. De posten en de grendelboom. Dus de grendel van de poort, dat ding, dat zal waarschijnlijk zwaar geweest zijn. Maar ja, dat is weer het aardse plaatje. Het was de poort inclusief. Maar als je dan kijkt naar wat dat woordje grendelboom is, of grendel, dat is het Hebreeuwse woordje beriach. En dat komt van barach. Zoek het maar eens uit. Maar dat betekent, dat is het werkwoord voor vluchten. Als iemand vliet of vlucht in het Oude Testament, is dat het werkwoord barach. Wat we hier als grendel zien. Dat is de exodus. De uitweg. Simson biedt een uitweg voor degene van Gaza. Degene die weg willen, die kunnen weg. Zoals Mozes een uitweg gaf voor degene die weg wilde uit Egypte. De poort gaat open. Of in Handelingen, daar gaat nog wel eens een gevangenispoort open. En dan is er een uitweg. Dan is er vrijheid namelijk. En degene die gevangen waren, die worden vrijgemaakt hier dus. Ze kunnen weg. En waar moet je dan naartoe als je weg kunt, als je kunt vluchten? Naar Hebron in dit geval. Je zoekt nieuw bestuur, maar dat is de vrijstad. Toch, als er één vrijstad belangrijk is, is het Hebron. En misschien ga ik snel voor sommigen, voor anderen misschien niet, dat weet ik dan niet. Dat is, vergeef me maar. Maar Hebron is de stad van Abraham en werd later een vrijstad. En Hebron heeft ook weer een mooie betekenis. Want wij kennen Hebron zoals Hebron, maar het is eigenlijk Gavron. En wij kennen het woord Gabber, toch? Dat is Jiddisch dan. Maar dat heeft te maken met vriendschap, met genegenheid, met kameraadschap. Misschien wat verkeerde term in dit verband, maar het heeft te maken met samenbind, eenheid. Dat is wat Hebron is. En het is de stad van Abraham, daar begon eigenlijk zijn roeping. Nou ja, hij werd geroepen uit Ur der Chaldeeën en hij kwam toen terecht in Hebron. En daar richtte hij een altaar op. En daar deed de Heere zijn belofte. De belofte dat zijn zaad talrijk zal zijn. Eigenlijk ontelbaar. Als de sterren in de hemel, als het zand van de zee. En dat vind je in Genesis hoofdstuk 13, vers 18. Hebron. Die later de vrijstad dus zal zijn. Dus het heeft te maken met de belofte en de zegeningen die gedaan zijn aan Abraham. En dat wordt allemaal in deze kleine geschiedenis eigenlijk even aangehaald. Van hé, ik neem de heerschappij weg van Gaza, van het bolwerk. Later Jeruzalem dus. Bestond toen nog niet zo. En ik breng het ergens anders. De zaligheid gaat uit de Joden weg en komt terecht onder de heidenen. De zaligheid gaat weg van de oude schepping en wordt terechtgezet bij Christus in de hemel in onze dagen. De heerschappij van de oude schepping wordt gebroken en wordt geplaatst onder Christus in de nieuwe. Je vindt het overal in terug. Maar op het lagere niveau vinden we dan terug dat Hebron te maken heeft met onze dagen. Waar de zegeningen van Abraham vervuld worden. En ik denk dan bijvoorbeeld aan Galaten hoofdstuk 3. Ik ga er nu nog niet naartoe. Maar daar staat het, dat Abraham en zijn zaad, het welk is Christus, gezegend zijn. In onze dagen. Maar dat is een vervulling aan de belofte, van de beloften die gedaan zijn aan Abraham. En in Hebron zijn dus ook belangrijke geloofshelden begraven. Zoals Abraham, Sara, Isaac, Rebecca, Jacob, Lea, Hebron. Dus het is heel belangrijk. En het was ook een belangrijke stad in het leven van Jozef. Je vindt het maar één keer terug in zijn leven, maar dat was waar hij begon. Hij werd vanuit Hebron gestuurd om zijn broers te bezoeken. Nou, die zouden dan in Sichem moeten zijn, hè? Maar hij kwam terecht in Dothan. Het is eigenlijk dezelfde geschiedenis. Maar Hebron was de plaats van Jozef. Nou ja, eigenlijk van Jacob, waar Jozef weggestuurd werd. En het is ook de plaats waar David als eerste regeert, vervolgens als koning. Hebron. En dus een vrijstad ook. Dus het gaat over het wegnemen van de heerschappij van het oude. En dat wordt ergens anders geplaatst. En daar wordt een altaar geplaatst door Abraham. Nu tellen we het op. Nou ja, daar wordt de heerschappij, daar wordt de poort neergezet. Daar is zegen. En dat wordt allemaal gedragen door Simson. En Simson is dus niet zomaar een sterke man, hij was een profeet. En dat is wat Hebreeën 11 dus later zegt. Door het geloof heeft Simson. En er wordt niet op de geschiedenis dan ingegaan, maar hij wordt wel genoemd. In het rijtje van geloofshelden in Hebreeën hoofdstuk 11. En uiteindelijk gaat het dus over de vervulling die er is in Christus Jezus. Want hij heeft de overwinning behaald. Dat is de reden waarom we überhaupt hier zijn. Omdat hij leeft. Omdat hij de overwinning heeft behaald. Omdat hij de heerschappij weggenomen heeft. En laten we dan eens lezen Colossense hoofdstuk 1... Vers 13. Prachtige volzinnen van de apostel Paulus. Dus het is altijd lastig om ergens in te vallen. Het zijn lange zinnen. Maar wij hebben een rijke positie in Christus. En er staat in vers 12 dat we de Vader zouden danken die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven of erfenis van de heilige in het licht. Er is ons een erfenis beloofd. En dat heeft te maken met licht, daarin zouden we dus wandelen. We zouden nu wandelen in het licht onderweg naar de erfenis. En dan staat er over de Vader, in vers 13, dat hij ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Nou, hier staan twee dingen eigenlijk. Er staat aan de ene kant dat we in de duisternis waren, vergelijkbaar met Gaza, maar bevrijd zijn en overgezet zijn in het licht. Want dat is de consequentie. Als je van de duisternis weggenomen wordt, dan kom je terecht in het licht. Het is heel zwart-wit wat dat betreft. Maar er staat, hij heeft ons gezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. De ware David. Nou, en dat is wat Hebron is, de stad van David in de verborgenheid. Later zou het zijn, niet meer vanuit Hebron, maar vanuit Jeruzalem. Maar het is nu nog Hebron, het is nu nog verborgen. Maar wij hebben te maken met die David die opgewekt is. Die zijn troon heeft en eenmaal zijn troon zal hebben in Jeruzalem. En wij zijn overgezet nu en we zouden wandelen in dat licht, in de wetenschap dat wij een rijke erfenis in het vooruitzicht hebben. En zo staat er ook in Colossenzen 2 vers 15 over die poort die weggenomen is. Ik lees voor het verband eventjes vers 12, dat wij met hem begraven zijn in de doop, waarvan de letterlijke doop weer een uitbeelding is, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. Want onze Heer was een gelovige, hij was de gelovige, en dat heeft hem in zijn tegenwoordige positie gebracht. En hij heeft u, toen of als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem. De Bijbel spreekt niet over ons. De Bijbel gaat niet over ons. En we zouden dus ook niet zoeken wat er voor ons in zit. Maar de Bijbel spreekt over Christus. En zodra wij in Christus zijn, zodra wij zijn leven ontvangen, spreekt de Bijbel ook over ons. Nou, wij zijn mede levend gemaakt met hem. We hebben deel aan zijn leven. We hebben deel aan zijn geest. We hebben deel aan zijn toekomstverwachting. En hij heeft ons dus levend gemaakt en al onze misdaden vergevende, uitgewist hebbende, vers 14, het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, edigerwijze ons tegen was, en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, uit Gaza als het ware, het zelf aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Hij heeft de heerschappij van de dood gebroken, van de macht der zonde, de wet. Hij heeft het weggenomen. En in die basale geschiedenissen vind je dat al terug. Het lag vast. Het is geen noodgreep geweest. Het was geen spontane actie. Het is de uitwerking van dat vaste plan van God. En op elke bladzijde van de Bijbel vind je aspecten van dat plan terug. En daarom zouden we de schrift onderzoeken. Nou ja. En de poorten der hel zullen u niet overweldigen, zei de Heer, toch? Nee, er is een andere heerschappij die sterker is. En daaruit zouden we leven. Nou ja, en er zit nog een andere lijn in. Dat zal ik voor een andere keer bewaren. Gekscherend, dat is dan een paar jaar verder, denk ik, hè? Ja. Maar hij heeft de zaligheid ook weggenomen. Namelijk, het koninkrijk zou niet van hier zijn nu. Kijk, het gaat over u en mij, de dood en de opstanding van de Heer. Maar het gaat ook over hoe de zaligheid uit Gaza, uit de Joden, weggenomen is en in de vrijstad terechtkomt, in de plaats van die heidenen, Hebron, van Abraham, de Syrië, de verdorven Syrië. Daar gaat het ook over. Over onze dagen dus. En in u zullen al de volken gezegend worden, wordt er dan tot Abraham gezegd. In Galaten 3 vers 8. Zoek het maar eens na. En daar hebben wij deel aan gekregen. Nou, genoeg hierover. Er zijn nog heel veel plaatjes in de geschiedenis van Simson die hetzelfde dus eigenlijk bespreken. Dat huwelijk van Simson in Richter hoofdstuk 14 spreekt hierover. Dat hij afging naar Timnat om een vrouw te zoeken. Maar dat huwelijk ging niet door uiteindelijk. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En op een zijlijn heeft hij die leeuw gescheurd. Het koninkrijk van Juda is op een zijspoor gezet, het is onderbroken. Maar daartussenin vinden we honing, sprekend over de levende Christus die gezet is in de hemel en nu zijn gemeente bouwt. Dat zit in het midden. En dat heeft dus te maken met de hemelse dingen, die honing. En daarom zegt Paulus in de Efezebrief dat wij verlichte ogen des verstands zouden krijgen. We zouden die hemelse boodschap leren verstaan. Maar dan ben je dus in dat onderbroken koninkrijk. Maar tegelijkertijd wordt er gezegd dat er een dag zal komen, in Handelingen 15 staat dat, dat de Heer zal wederkeren en de vervallen tabernakel van David zal wederoprichten. En dat hij verder zal gaan met waar hij gebleven is. Want het zal goed komen met de leeuw uit de stam van Juda. Maar nu is hij vaneen gescheurd door Simson. Omdat er iets anders gemaakt moet worden nu. En dat is waar wij ons nog in bevinden. Nou, en dan later heb je die geschiedenis nog met die 300 vossen. Heeft ook te maken weer met het Joodse volk. De vossen is ook weer een prachtig verhaal. Maar hoe de zaligheid weggenomen werd. Hoe armoede zijn intrede deed. Hoe de oogst verprutst werd door dat vuur. Maar aan de andere kant spreekt dat vuur over de werking van het woord. Iedereen wordt aangestoken. Net als op de Pinksterdag, dat vuur. Er zit van alles achter dus. Nou, en dan later heb je die geschiedenis met Simson die 1000 Filistijnen neerslaat met een ezelskaak. Nou, dan moet je onderzoeken wat 1000 is en waar die ezel voor staat. En die onderkaak, waar vocht in zit, het woord van God. Het woord van de gelovigen. Maar dat slaat de Filistijn, dat overwint de oude mens, dat woord. Daar leven wij als het goed is uit. En in de wereld heeft men niks anders dan het woord van de oude mens. Maar daaraan ga je ten onder uiteindelijk. Dat biedt geen hoop. Ja, je kunt positief denken. Maar ja, er komt een moment dat je niet meer kunt denken. Dus, nou, prachtige geschiedenissen dus. En na deze geschiedenis van Gaza vinden we dan die geschiedenis van Delila. Weer hetzelfde plaatje. Maar die vrouw waartoe hij kwam, verried de Heer. Zoals Judas de Heer heeft verraden. Omwille van eigen winst. Eigen behoud. Eigen belang. Nou, dat is wat Delila uitbeeldt. Die vrouw. Dus elke keer komt het terug. Maar voor ons zou het juist hoopvol moeten zijn. Dat we moeten weten dat God zijn plan heeft vastgelegd. En dat hij zijn plan volvoert. En dan wil ik afsluiten met Romeinen 15 vers 14. Voordat we de Heer danken. Even kijken hoor, klopt dat? Oh, sorry, vers 4. Ik lees vanaf vers 1. Want we hebben het over Simson. En dan denk ik, wij vinden ons allemaal wel eens Simson, denk ik. Dus, maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. En niet onszelf te behagen. Want dat dan een ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. En het gaat er hierover niet dat wij alles maar opzij moeten leggen om een ander te winnen. Maar naarmate je zelf geestelijk opgroeit, word je sterker en ben je in staat om de ander ook de ruimte te verschaffen, die nog niet zo ver is, die nog niet zo sterk is. Maakt niet uit wie dat is of waar dat is, maar die moet ook de ruimte krijgen om ook op dat punt te komen. En daarom zouden we de dingen van de zwakke dragen. In de praktijk zie je vaak dat de zwakke de sterke ook zwak wil maken. En dan doel ik op de wet. Ik moet me aan die wet houden, ik vind eigenlijk dat jij dat ook moet. En dan gaat je vrijheid. Maar het is andersom. Zonder zelf zwak te worden, zouden we de ander de ruimte geven. Zonder zelf het doel uit het zicht te verliezen, zouden we de ander ook op dat doel wijzen. En dat is tot stichting ten goede. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, vers 3. Maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Kijk, de Heer werd zwak omwille van de zwakken, maar wel met het doel voor ogen. Hij wist wel wie hij was en waarheen hij onderweg was. Nou, en dan wordt Psalm 69 dus aangehaald. Maar er staat dan in vers 4, en daar gaat het om, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. En dat is wat ik u toe wil bidden, dat we door het bestuderen van die schriften niet alleen maar theoretisch rijk worden of zo, maar dat we leren wat het is om een kind van God te zijn. Dat we zouden leren dat de Heer zelf uit deze woorden leeft en nog steeds leeft. En dat Hij trouw is eraan. En vervolgens dat zijn hoop ook bestond uit geloof der schriften, uit wat hem door de schriften voorgesteld was. En ook wij hebben diezelfde hoop voorgesteld gekregen. En daaruit zouden we leven. En als we dat doen, ja, dan is elke weg succesvol. Dan ben je inderdaad een Simpson. En dan loopt het hier op aarde misschien niet zo goed af. Maar aan de andere kant sta je weer op. En we hebben daarmee te maken met leven wat de dood achter zich heeft. Zullen we de Heer danken? Trouwe God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Voor het woord dat u gesproken hebt van den beginnen. Dat woord wat in duisternis terechtkwam, maar leven en licht bracht. Dank u wel dat die woorden ook in onze harten geplant mogen worden nu. Opdat ze leven zouden geven. Opdat ze een einde maken aan wie wij van nature zijn. En dat ze ons meer en meer verbinden aan wie u bent. Dank u wel dat we mogen weten dat uw woord krachtig is. Dat dat woord niet ledig zou wederkeren, maar dat het een werk doet. Dat we uw woord mogen bestuderen, dat we uw woord mogen overpeinzen, mogen kauwen en doorslikken in de wetenschap dat het uw woord is en dat het ons u doet leren kennen. Dat we weten dat het uiteindelijk uw geest is die in ons werkt. Dat het uw gedachten zijn die hoger zijn dan onze gedachten. Dank u wel dat we ons aan dat woord mogen onderwerpen en dat we daardoor u mogen leren kennen. Dank u wel dat we ook elkaar hebben gekregen. Dat we elkaar mogen wijzen op de genade die er is in Christus Jezus. Dat we elkaar mogen wijzen op de rijkdom van uw genade. En op de rijkdom van de toekomstverwachting die ons in het vooruitzicht gesteld is. Dank u wel dat we onderweg zijn naar een erfenis die voor ons bewaard wordt. En dat we op het punt staan om die openbaring te zien. Want de wereld om ons heen is een beweging. En Heer, dank u wel dat we in deze dagen uw woord in vervulling mogen zien gaan. En dat we mogen weten dat, ook al zal het er ruig aan toe gaan in de wereld, dat u ons op de plaats van bestemming brengt. Omdat u altijd trouw bent geweest aan uw belofte. En ook in de toekomst trouw zult blijven eraan. Dank u wel dat we ons in alle eenvoud aan u mogen onderwerpen. En dat we mogen weten dat uw genade krachtig in ons werkt. Wilt u zo met en ieder van ons zijn in de toestand waarin we ons bevinden, in de situatie waarin we ons bevinden, wilt u uw werk in ons volvoeren. Om Christus wil. Amen.